Dus voor mannen is het zelf doen vaak hetzelfde als alleen doen. Mm-hmm. Dat we het zelf moeten doen op een heleboel punten, dat is waar. Maar mm-hmm. dat we het alleen moeten doen is een leugen. Maar dat krijgen we ook in onze context, in onze cultuur en van opa's en oma's en van vaders op onze schouders gelegd. Mm-hmm. En heel veel leiders gaan het dus alleen lopen doen.
Ja.
En daar zijn ze ook vaak heel ver mee gekomen. Want mm-hmm. wie je om een boodschap kunt sturen, die zet je graag voor aan de groep.
Ja.
Alleen dat zijn ook vaak mannen die als het te langzaam gaat of als het niet naar hun zin gaat, over mensen heen walsen.
Mm-hmm.
En daar begint de onveiligheid.
Ja.
Daar begint het dat mensen zich niet gehoord of gezien voelen, dat hij het toch altijd beter weet.
Hallo en leuk dat je luistert. Ik ben Karen Rensma en met een achtergrond in de chemische technologie en psychologie adviseer en coach ik vrouwelijke leiders. En dit is Voorbij het glazen plafond, de podcast waar ik in gesprek ga met inspirerende leiders over hun ervaringen, slimme oplossingen en visie op leiderschap, het slechten van glazen plafonds en het realiseren van genderdiversiteit en inclusie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voorbij het glazen plafond. Vandaag aan mijn tafel Michiel Soeters. Michiel is oprichting van Geen Man Overboord en coach met een sterke focus op leiderschapsontwikkeling. Hij is auteur van De Leider als Baken, zo breng je psychologische veiligheid in jouw organisatie. En ook vertaler en co-auteur van diverse overige boeken, vakliteratuur. En als coach en trainer verbonden aan de School voor Transitie. Over transitie gesproken, Michiel is van oorsprong stuurman grote handelsvaart. Dat is een carrière in transitie geweest dus. Michiel, ja. Welkom.
Dankjewel. Dankjewel, Karen.
Heel erg leuk dat we hier samen zitten. Ik ben heel blij dat je mijn gast wilt zijn in deze podcast. En ik noemde net al, van oorsprong kom je uit de scheepvaart. Dat is ergens een hele transitie, zou je kunnen zeggen, qua carrière.
Zeker.
Aan de andere kant kun je ook heel gemakkelijk parallellen ontwaren tussen stuurman zijn op de grote handelsvaart en bezig zijn met de thematiek van leiderschap.
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe zou jij die in het kort duiden?
Nou, het is wel aardig dat je die link legt. En ik moet meteen denken aan de kapitein met wie ik voer toen ik leerling was. En toen ik van boord ging na een half jaar op een tanker van Shell gevaren te hebben, zei die kapitein tegen mij: Soeters, dat schip is te klein voor jou. Jij bent veel te ondernemend en dit is niks voor jou, want jij gaat hier 10 jaar lang je rot vervelen in afwachting dat je op mijn stoel kunt gaan zitten.
Mm-hmm.
En die man had groot gelijk. En dat betekent ook dat ik na mijn zeevaartschool en mijn stage, ik ben weliswaar nog wel in de scheepvaart gaan werken, maar was wel al vanaf dat moment ook wel echt geïnteresseerd in, ja, hoe pak je nou je rol als leider? En wat is dat dan? En hoe doe je dat dan op een manier die veiligheid brengt? Want ik ken ook zo de situatie waarin onveiligheid en angst mensen, ja, leiders iets brengt wat ze eigenlijk niet willen hebben, namelijk dat mensen uitchecken.
Ja, ja. Mooi dat je daartegen kon afzetten. Hè? Want wat is eigenlijk leiderschap waarbij mensen niet uitchecken, maar zich committeren en verbonden blijven? Juist niet uitchecken, maar inchecken, zou je misschien kunnen zeggen. Even voor het perspectief.
Mm-hmm.
We praten nu over een aantal decennia geleden. Hè?
Ja, best wel, ja.
Ja.
Ja. Ik word dit jaar 60, dus we praten nu ongeveer 40 jaar geleden.
Ja, ja. En inmiddels heb je ergens de scheepvaart achter je gelaten, vakmatig,
zeker,
beroepsmatig.
Zeker.
Maar als ik dan net ook vertel dat je oprichter bent van Geen Man Overboord, daar komt de zee toch weer even in terug. De vaart komt daar toch weer even in terug.
Zeker.
Als ik op jouw website kijk, dan ergens is de zeevaart niet ver weg, lijkt het, in jouw benadering van leiderschap.
Ja, eerste liefde hoest niet, denk ik.
Ja.
Nou, en de grap is dat Geen Man Overboord is ontstaan eigenlijk omdat ik met ondernemers wilde gaan varen op mijn zeilboot. Omdat ik ervaren heb dat juist op het water wordt de wereld heel klein.
Mm-hmm.
En ontstaat er een ander gesprek. En kun je op een laag komen waar je aan de wal aan de vergadertafel niet komt.
Ja.
En toen zei een vriend van mij, ja, maar stel nou dat die mensen niet kunnen zeilen. En toen zei ik, ach, Geen Man Overboord, ik kan alles in mijn eentje.
Mm-hmm.
Die boot kan ik in mijn eentje varen. En toen dacht ik, oh, Geen Man Overboord. Dat is een leuke naam.
Ja.
En zo is die eigenlijk ontstaan. En dat ging dus in eerste instantie over het zeilen.
Mm-hmm.
En ik ben nu 8, 9 jaar verder. En ik heb ontdekt dat die naam Geen Man Overboord staat voor iets heel anders. Namelijk dat er altijd een oplossing is. Dat er altijd een weg naar buiten is. Ja. Er is nooit een man overboord.
Ja.
En dat is ook wel de benadering die ik gebruik in mijn ambacht als coach en als trainer. Je hebt altijd een keuze.
Mm-hmm.
Dus je kunt altijd een andere beweging gaan maken.
Ja. Ja.
En dat is uiteindelijk waar het in begeleiding van mensen over gaat.
Ja.
Want als ze blijven doen wat ze deden, dan krijgen ze wat ze kregen.
Mm-hmm.
Dus het gaat om een nieuwe beweging maken.
Ja.
En daartoe uitnodigen, daarbij aanmoedigen, daarbij mensen ook door psycho-educatie meer inzicht in zichzelf laten krijgen. Dat is uiteindelijk waar het dan elke keer over gaat. En dan ben ik eerder de loods mm-hmm. dan de stuurman.
Ja, ja, in een coachende rol is dat passender.
Ja.
Ja, ja, zeker. Prachtige rol.
Zeker.
Ja. En ook mooi die parallel tussen de vaart en coaching op leiderschap. Ik vind het een hele mooie parallel.
Hm.
Ja, ja. Wat jij doet, is mannenworkshops. Ja. In ons voorgesprek heb je daar ook al wat over verteld. En ik vind het een interessante. Ook als je de verbinding maakt naar een van de boeken waarbij jij co-auteur bent geweest. Leiden vanuit mannelijke kracht.
En dan Mythes ontrafelt erachter. Dat is de ondertitel.
Het is de boektitel. Zet een lezer van alleen de titel wellicht even op een verkeerd been. En dat is denk ik daarom ook een hele interessante titel. Ja, misschien kun je ons eens meenemen in jouw visie, jouw filosofie erachter. Waarom workshops voor mannen? En waarom een boek met de titel Leiden vanuit mannelijke kracht?
Hmm.
De mythes ontrafeld.
Ja. Ja, dan moet ik er volledigheidshalve wel bij zeggen dat die workshop Leiden vanuit mannelijke kracht is nu bijna 6 jaar geleden ontstaan.
Hmm.
Door Jacob van Wielink van de School voor Transitie. En ik zei de gek, Jacob en ik zijn samen met mannen de bergen in geweest in de Pyreneeën.
Mm-hmm.
En toen we met de School voor Transitie, hij is daar oprichter van. Ik werkte al jaren ook als vaste ZZP'er, zeg maar, als flexibele schil.
Yeah.
Toen hadden we zoiets, we willen hier ook iets mee. Want we zien dat heel veel mannen worstelen met een aantal thema's. Die gaan over ruimte bieden voor emotie, ruimte bieden voor je intuïtie, ruimte voor het hart, maar ook het lijf. Heel veel mannen zijn hoofden op pootjes.
Mm-hmm.
En de wereld heeft behoefte aan mannen die en kunnen nadenken, maar ook hun emoties en hun gevoel durven ruimte te geven. En die ook voorbij hun schaamte, hun ongemak durven in te stappen in het leiderschap wat ze hebben in hun gezin, in organisaties, in projecten. Nou, vul maar in. Hè. Iedereen heeft zo zijn eigen leiderschapsthematieken.
Mm-hmm.
Leiden van jezelf is al de eerste opgave, zeg maar.
Zeker.
Dus het verlangen was om mannen de reis van hoofd naar hart te laten maken en die verbinding weer te herstellen. Want we worden namelijk geboren vooral met een hart- en emotioneel concept. En het gedachtegoed en het denken komt er later bij.
Mm-hmm.
Maar ja, ergens lijkt het wel alsof bij heel veel mannen de emotie verdrongen wordt. En ook dat is ongezond. We weten ook dat vroegsterfte komt door onderdrukken van emoties. En de daaruit voortvloeiende fysieke klachten die dat met zich mee kan brengen. Dus nou, en zo kwamen we eigenlijk op het idee dat we iets wilden organiseren voor mannen, omdat we ook zagen dat in de relatie met vrouwen de man het vaak laat afweten als het gaat om het werkelijke gesprek, als het gaat om het risico nemen in de relatie, als het gaat om het, nou ja, instappen in de emotie of in het willen weten wat er met de ander werkelijk aan de hand is.
Mm-hmm.
Nou ja, en daar vonden we dat we iets mee moesten.
Spreek je dan trouwens over de relatie thuis, zeg maar, in de privésfeer? Of ook de relatie, de werkrelatie in de organisatie?
Beide.
Ja.
Beide.
Ja.
Beide. En daar komt mijn ervaring als leider ook weer naar boven. Ik heb na mijn zeevaartschool in de scheepvaart gewerkt. En daarna ben ik daarna, de tijd van de kwaliteitszorg, ben ik bij Bureau Veritas auditor geworden voor ISO 9000, die kwaliteitsnorm die toen zo in zwang kwam eind jaren 80.
Mm-hmm.
En ik heb honderden bedrijven van binnen gezien met audits. En dan begin je dus bij de directie en je eindigt op de werkvloer en je gaat weer terug naar de directie. En je ziet wat de dynamieken zijn. En ik zag overal hetzelfde. Een gat tussen de verwachtingen en de hoop en de wensen van de leiding en hoe de mensen op de vloer dat beleefden. met allerlei vormen van onbegrip, maar ook onveiligheid die daarbij gepaard gingen, daarmee gepaard gingen. En ergens dacht ik, ja, dit is dus ook wat we te doen hebben om in die organisaties mannen op een andere manier zich te laten verbinden met hun medewerkers. Mannen, vrouwen, maakt niet uit.
Ja, ja, ja.
Dus daar ligt voor mij ook wel de link dat, dat, in, dat doen, in dat werken met die mannen we daardoor ook iets in gang zetten wat zijn vruchten afwerpt in persoonlijke relaties, maar ook in de professionele relaties.
Ja, ja, ja. Want wat zijn, als je zo even, dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar wat zijn zoal de belangrijkste vruchten die dat afwerpt, wat jij daarvan meekrijgt?
Nou, dat, dat ik denk dat in essentie de verbinding herstellen met je partner, met je kinderen, maar ook op de werkvloer vaak het begin is van een dialoog of een gesprek wat de ander ook werkelijk ruimte geeft om gehoord te worden. Kijk, uiteindelijk,
het zet de lijnen open, hè?
Ja, het zet de lijnen open. En wat we ook doen in de mannenworkshops, maar ook, hè, daar gaat mijn boek voor een belangrijk deel ook over. We hebben als mens gewoon een aantal basisbehoeften waarin voorzien moet worden om ons veilig te voelen en om ons, ons potentieel te ontwikkelen.
Zeker.
En dat gaat in eerste instantie en in voornaamste instantie over dat we ons gezien, gehoord voelen en serieus genomen worden. En heel veel mannen hebben geleerd om het alleen te doen. Dus voor mannen is het zelf doen vaak hetzelfde als alleen doen. Dat we het zelf moeten doen op een heleboel punten, dat is waar. Maar dat we het alleen moeten doen, is een leugen. Maar dat, dat krijgen we ook in onze context, in onze cultuur en van opa's en oma's en van vaders op onze schouders gelegd. En heel veel leiders gaan het dus alleen lopen doen.
Ja.
En daar zijn ze ook vaak heel ver mee gekomen. Want wie je om een boodschap kunt sturen, die zet je graag voor aan de groep.
Ja.
Alleen dat zijn ook vaak mannen die als het te langzaam gaat of als het niet naar hun zin gaat, over mensen heen walsen. En daar begint de onveiligheid.
Ja.
Daar begint het dat mensen zich niet gehoord of gezien voelen. Dat hij het toch altijd beter weet. Of, ja, ik zal maar niks meer zeggen, want mijn voorstel doet er toch niet toe.
Ja.
Dus in allerlei vormen gaat het elke keer over, word ik werkelijk gehoord? Word ik gezien als mens? Mag ik zijn met alles wat er is? Ook als het niet zo goed met me gaat. En word ik serieus genomen?
Ja, ja.
En als mannen zich steeds meer beseffen dat het, dat, dat essentie is van het maken van verbinding met die ander, in of dat nou een persoonlijke of een professionele relatie is, als ze zich dat beseffen, dan kunnen ze keuzes maken. Dus het gaat ook ergens over bewust maken van onbewuste patronen. Zodat er ook ruimte komt voor keuzes.
Ja, ja, want die onbewuste patronen, die sturen ons wel aan.
Precies.
Dus wanneer die onbewust blijven, ja, kunnen ze ook met je aan de haal gaan.
Precies,
dan,
nou, dat zullen ze
ook
doen.
Dan sta je zelf niet aan het roer, om maar even in scheepvaarttermen te blijven.
Dat klopt,
ja.
Nee, dat, en dat doen ze dus ook. Want daar waar we het gevoel krijgen de controle te verliezen, gaat ons stressmechanisme met ons aan de haal.
Ja.
En,
ja.
En ja, dan neemt ons emotionele brein het over van het denkende brein.
Ja. Ja, en de grap vind ik altijd, dat is zo'n, zo'n enorme paradox. Wanneer we onze toevlucht nemen, bewust of onbewust, tot onze controlemechanismen, dan verliezen we aan werkelijke invloed. Want dan gaan mensen hooguit doen wat je wilt dat ze doen, omdat ze onder de indruk zijn van je, of geïntimideerd, of zelfs bang. Of denken, nou, laat maar lullen, doen we toch op die manier, slecht idee, maar oké, jij is in. Dus dan word je eigenlijk helemaal niet serieus genomen. En dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken meer met regie hebben.
Nee, nou ja, dus als je ook naar mijn boek kijkt, daar een van de belangrijkste thema's daarin, dat zijn vier paradoxen van leiderschap. En één daarvan is een hele belangrijke, dat wil je meer veiligheid, moet je meer risico nemen.
Ja, mooi.
In de relatie.
Ja, ja, ja.
Dus
ja,
het gaat niet
zo
over speculeren op
de
beurs.
Nee,
het gaat in de relatie risico nemen. En risico nemen doe je door iets van jezelf te laten zien.
Ja.
Door waarachtig te zijn.
Ja.
Door je niet te verschuilen achter het ongemak en dan maar wegvluchten. En hè, het gaat over voorbij je schaamte durven te bewegen. Voorbij de angst dat die ander iets van jou gaat vinden.
Ja, ja. Ja, dus dan gaat het, als ik je goed begrijp, dan heb je het over werkelijke oprechtheid. En dat neemt natuurlijk ook een zekere mate van kwetsbaarheid met zich mee.
Zeker.
En daar steekt ons beschermingsmechanisme denk ik vaak een stokje voor. In een poging om je veilig te houden. Maar daarmee, ja, het effect is dat je daarmee ook uit werkelijke verbinding houdt.
Ja, dus waar we vroeger geleerd hebben dat kwetsbaarheid leidde tot een vorm van afwijzing of oordeel, hebben we dat afgeleerd.
Ja.
Of het is überhaupt nooit voorgedaan, waardoor we nooit een voorbeeld hebben gehad hoe dat kan.
Ja,
en dus, ja. Dus ons oude mechanisme bepaalt dan of we wel of niet kwetsbaar kunnen zijn. En daar vraagt het, daarom is het dus, en dus komen we weer terug bij die mannenworkshops. Daar laten we mannen dus werkelijk ook fysiek beleven dat het veilig kan zijn als andere mannen jou werkelijk kunnen zien en dat er dan geen oordeel voor volgt.
Ja. Dat je daar niet voor bestraft wordt.
Dat het oké is. Mag ik dat doen? Een voorbeeld noemen wat er...
Zeker, geen namen noemen natuurlijk.
Maar afgelopen week verzorgde ik weer zo'n mannenworkshop samen met mijn collega Jeroen Martijn Pletten. En een van de dingen die we daar gedaan hebben was op een moment dat... we doen daar ook wat persoonlijk werk in de kring. En we hebben daar een man die heel erg perfectionistisch was en zichzelf eigenlijk continu aan het bewijzen was en zich niet durfde te over te geven aan het verlies aan controle, hebben we door de groep laten dragen. Dus we hebben hem voor de groep gezet en ik heb hem zeg maar op de handen van de groep. En daarbij het nummer Ken je mij van Treintje Oosterhuis gedraaid. Wat natuurlijk gaat over mag ik je werkelijk zien?
Ja, ja.
En dit was zo impactvol voor deze man, maar ook voor de groep. En het feit dat je dus als man je dan mag overgeven, dat je mag laten dragen door andere mannen, dat die mannen met jou geroerd zijn en niet je gaan veroordelen van wat een slappe zak. Ik bedoel, dat is vaak wat
mannen bang voor zijn. Ja, of uitgelachen worden, een beetje dus, minachting in ontvangst moeten nemen.
En dat gebeurt dan niet. En dan komt er dus een nieuwe ervaring die in een nieuwe situatie waarschijnlijk ook iets kan brengen van... oh, wacht even, ik kan me wel kwetsbaar opstellen zonder dat ik daarvoor veroordeeld word. En daardoor ontstaat er een nieuwe beweging. En dat is uiteindelijk wat ik denk ik doe met die mannenworkshops. Zaadjes zaaien waardoor mannen in die ervaring iets meenemen. Ah, oké, wauw, als ik dit dus doe dan word ik juist krachtiger in plaats van dat ik een loser ben of dat ik zwak ben.
Ja.
En die ervaring, ja, dat als het ware... voeg je toe aan je emotionele arsenaal.
Ja.
Waardoor als het weer een keer spannend wordt, er misschien ook een andere keuze mogelijk is.
Ja. Nou ja, en als je iets toevoegt aan je arsenaal, dan groeit je keuzevrijheid. En in feite groeit daarmee je regie.
Precies.
En dus ook je leiderschapsrepertoire.
Precies.
En ik denk keuzevrijheid ervaren in welke situatie dan ook, hoe spannend het ook is en hoeveel er ook op het spel staat. Wanneer je in die situaties keuzevrijheid kunt blijven ervaren, dat maakt je heel krachtig als leider. En wanneer je dan alleen nog maar getriggerd kunt raken en weg kunt raken, zeg maar, naar een innerlijke positie van controle nemen, dan staat alles op spanning, dat trekt alles strak, dat laat geen ruimte voor andere perspectieven en dergelijke. Ja. En ik denk dat je dat veel ziet nog in organisaties. En ik vind jouw verhaal heel mooi om meerdere redenen. Maar waar ik net aan moet denken is... jij werkt veel met mannelijke leiders. Ik werk veel met vrouwelijke leiders. Ik coach ook wel eens mannelijke leiders. Maar het gros is echt wel vrouw. En dat zal bij jou misschien net andersom zijn.
Klopt.
Dus daarin in dit gesprek zijn we ook mooi complementair. Erg leuk. Maar wat ik vaak terughoor uit de verhalen zeg maar, van deze vrouwelijke leiders... is dat zij een heel eigen stijl hebben ontwikkeld van leiderschap. En daar ook voor staan. Hè, maar daar ook echt hard voor moeten werken. Dagelijks weer om daarin inderdaad zichzelf te kunnen blijven... in een organisatieomgeving die anders is... dan zij. Althans, hè, dit is natuurlijk heel erg sprekend in algemeenheden. Maar in een zeg maar doorgaans mannelijke organisatiecultuur, wanneer je het als vrouwelijke leider een beetje anders aanvliegt, vanuit een andere voorkeursstijl ook misschien, dat kan ontzettend effectief zijn. Maar wat ook voortdurend op de loer ligt, en dat kan het heel zwaar maken, is dat je merkt dat die andere stijl minder wordt gezien, minder wordt gepercipieerd en minder op waarde wordt geschat als stevig leiderschap. En dan ligt dus ook altijd zeg maar, de verleiding op de loer om het net te gaan doen als de mannelijke leiders die er allemaal al zijn in zo'n organisatie. En dat wil je dan ergens niet, want ja, dan ben je niet meer jezelf. Hè? Dan word je hooguit een soort, op je borst word je dan een hele goede kopie van een andere man. Maar ja, je wilt het echt op je eigen manier doen. Maar waar ik naartoe beweeg is, ik hoor uit jouw verhaal, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die in datzelfde organisatiecultuurstramien in feite vastzitten. Die, wanneer ze zich daar helemaal vrij in zouden voelen, en het gevoel hadden dat ze het zich konden permitteren om te handelen en te leiden op hun manier, ook als dat afwijkt van, laten we maar zeggen, de meerderheidsmanier. Ja, wanneer in organisaties daar steeds meer openheid over komt, maar ook de waardering voor komt. Het is niet hetzelfde, maar de ene manier, laten we zeggen, even in stereotypen sprekend, maar laten we zeggen de masculine manier, de old school manier wellicht, is niet de enige manier en de feminine manier is ook niet de enige manier. Het een is ook niet per se beter of slechter dan het ander, maar het is allebei zo nodig. En wanneer in organisaties dat wordt gezien, daar ben ik van overtuigd, wanneer dat wordt gezien en wanneer er dus ook werk wordt gemaakt van beide stijlen de ruimte geven, waarderen en belangrijk maken, dan kun je ook op een gegeven moment toe naar een soort integreren van die beide stijlen. Want ik denk uiteindelijk dat dat het allerkrachtigste leiderschap maakt. Wanneer je je kunt bedienen, dan kom je weer op die keuzevrijheid, van beide stijlen. Dus en de meer masculine stijl en de meer feminine stijl. Waarin er dus ruimte is voor en voor daadkracht en vooroplopen. Maar ook voor oprechtheid, kwetsbaarheid en de verbinding. Hoe zie jij dat, Michiel?
Ja, ik denk dat als je het feminine en het masculine als twee cirkels zou afbeelden. Mm-hmm. En je zou ze bij elkaar brengen, dan denk ik dat er een hele grote overlap is. Mm-hmm. En dat er in die overlap, daar zit het fundamenteel menselijke wat we allemaal nodig hebben. Mm-hmm. Dat gezien worden, het gehoord worden, serieus mm-hmm. genomen worden. Daar zit voor mijn gevoel niet per se een mannelijk of vrouwelijk aspect als in... Kijk, wij zijn dat wel zo gaan zien, maar in essentie, als ik met jou een dialoog heb over... Mm-hmm. Stel, er is iets bij jou gebeurd in je gezin van herkomst of in je gezin waar je met je partner in verkeert. En je komt op de werkvloer en ik zie dat er iets met je aan de hand is. Mm-hmm. Het is voor mij niet verschillend of ik een man of een vrouw dat gesprek zou laten voeren als je in die overlap zit. Mm-hmm. Als het gaat om de vraag, hey, hoe is het nou echt met je?
Ja.
En de bereidheid hebben om te horen wat er met die ander aan de hand is.
Ja.
En ook op enig moment de vraag te stellen, hey, en wat heb je nodig om ook weer hier te functioneren?
Ja.
Dus ik geloof dat, dus ergens dat lijden vanuit mannelijke kracht, het mythes ontrafeld staat er niet voor niets achter, omdat we ergens ook wel ervan overtuigd zijn dat dat ook een verhaal is wat we zijn gaan maken.
Mm-hmm. Ja,
dat dat dan typisch mannelijk zou zijn en niet vrouwelijk. Maar dat is onzin.
Ja,
dat vind
ja.
ik echt onzin. Ja. Natuurlijk zit er een rand. Dus ergens die cirkels die overlappen niet helemaal.
Mm-hmm.
En er zijn verschillen. En die zijn ook heel sterk cultureel bepaald. Maar die zijn natuurlijk ook op allerlei andere manieren bepaald. Maar ik denk niet dat we het daarover moeten hebben als we het over leiderschap hebben. Ik denk dat we het moeten hebben over de vraag, hoe zorgen we nou in organisaties dat er een werkelijke dialoog gevoerd kan worden en dat de mannelijke en de vrouwelijke leiders, want vrouwelijke leiders met alle respect, hebben ook soms de neiging om weg te gaan bij het emotionele deel.
Mm-hmm.
Dus als we nou bereid zijn om, of we nou man of vrouw zijn, de werkelijke dialoog te voeren met een ander en daarin caring en daring te zijn. Dus caring als in, je bent welkom met alles wat er is. Ik ben bereid om je verdriet ruimte te geven, of om je boosheid ruimte te geven, of om je verlangen ruimte te geven, of om je niet weten ruimte te geven. En ik wil met je samen kijken wat we hier samen te doen hebben.
Ja.
Zeker in de organisatie.
Er moet ook een klus geklaard.
Dus in de organisatiecontext gaat het daar altijd over. Maar dat eerste stuk ontbreekt zo vaak.
Mm-hmm.
Want we gaan naar de klus.
Ja. Ja, het is heel veel daring.
Ach, je bent je partner verloren. Ja, dat is vervelend. Je hebt je rouwverlof gehad en je bent nu weer terug. Gaat het weer? Mooi, dan gaan we nu weer aan de slag.
Ja. Ja, en dat is echt een gemiste kans.
En dit is dan een extreem voorbeeld, maar er zijn allerlei. Hè? Dus ik spreek toevallig ook een aantal mensen die in een reorganisatie zitten. En de vraag alleen al van wat verlies je op dit moment? Zelfs als je in dienst blijft en je ziet je collega's vertrekken, wat verlies jij?
Ja. Ja,
en de vraag stellen over op welke lagen verlies je dingen. Dus je verliest een collega die weggaat, dat was een goede kennis van je. Oké, dus je verliest een collega. Wat verlies je nog meer? Mm-hmm. En alleen al de bereidheid om daar naartoe te gaan als leider, om die vraag te stellen, ja, dat heeft helemaal niets met mannelijk of vrouwelijk leiderschap te maken.
Ja, het heeft met menselijkheid te maken,
precies,
zeg je eigenlijk.
Precies,
dat is eigenlijk wat je betoogt. Ja.
Dus dat stuk van die bereidheid om daar naartoe te gaan bij vrouwen in onze cultuur hoger is dan bij mannen, dat geloof ik. In het boek De Leider als Baken gaat het helemaal niet over mannelijk of vrouwelijk leiderschap. Daar gaat het over de psychologie die we allemaal in ons dragen, waardoor we ons veilig kunnen voelen. Wat dat ooit beïnvloed heeft, want zowel mannen als vrouwen hebben een gezin van herkomst en hebben een vader,
zeker,
een moeder en een schaamtefactor. Die dragen ze met zich mee, die bepalen in contexten waarin het spannend wordt hoe ze reageren op de wereld. En als je daar begrip voor hebt en je hebt daar voor jezelf een reis, je bent bereid een reis af te leggen om daar op een andere manier naar te leren kijken, dingen bewust te worden, zodat je ook meer handelingsperspectief krijgt, dan maakt het dus ook niet uit of je man of vrouw bent, of je die verhouding tussen caring en daring beter gaat organiseren voor jezelf.
Ja.
En dat je bewust bent dat als ik heel erg caring ben, ik kan misschien wel heel erg denken dat ik caring ben en iemand wel 25 keer gaan uitleggen hoe het in elkaar. Nee, ik probeer het toch goed uit te leggen. Ja, maar dan ben je misschien ook wel dominant aan het worden intussen.
Ja.
En dus het gaat ook over het willen zien van welke beweging maak ik nou zelf? Welke beweging maak ik omdat ik dat ooit geleerd heb? Welke beweging wil ik maken? Welke beweging helpt me om effectief te zijn als leider? Als je daarover het gesprek wil voeren en daarover feedback wilt ophalen, ja, dan gaat het helemaal niet meer over mannelijk of vrouwelijk leiderschap. Dan gaat het gewoon over hoe kun je menselijk leiderschap vormgeven.
Ja, ik denk ook dat termen zoals mannelijk en vrouwelijk leiderschap, ik hoop dat we over een aantal jaren het daar inderdaad helemaal niet meer over hoeven te hebben. In feite gaat het en zou het mogen gaan gewoon over leiderschap. Hoe kun je goed leiden? Ik denk wel dat het soms een functie kan hebben, omdat in gesprekken moet je dingen bij naam kunnen noemen, zeg maar. Omdat je dan kunt toetsen of je het over hetzelfde hebt. En daar zou ik dus graag aan toe willen voegen. En ik denk dat we dus in feite daarmee op dezelfde lijn zitten, maar in andere woorden. Ik denk wat je zou kunnen bestempelen als feminien en masculien leiderschapstijlen, dat dus niet gekoppeld is aan vrouwen en mannen. Maar dat het stijlen zijn die in onze cultuur, zeg maar, stereotypisch zijn toebedeeld geraakt aan vrouwen. De feminine leiderschapsvaardigheden en de masculine leiderschapsvaardigheden cultureel toebedeeld zijn geraakt aan de mannelijke leiders. Maar dat daar de grote crux zit. Want je zou het wel feminien en masculien leiderschapstijlen of vaardigheden of kwaliteiten kunnen noemen. Maar ook mannen kunnen feminine leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. En ook vrouwen kunnen masculine leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. En ik denk juist in het integreren daarvan zit zo enorm de meerwaarde. En ja, misschien kun je ook wel, als je aansluit bij de termen die jij net gebruikt, caring en daring, ook bekende termen uit de leiderschapswereld. Ik denk één van de twee alleen, dat is nooit sterk leiderschap. Alleen daring, dat wordt de olifant in de porseleinkast, zeg maar. Dan wordt het een soort, je vraagt van mensen om zich te stretchen en om uitdagende doelen na te streven als team of als professional. zonder dat je eerst een veilige basis regelt. Zonder veilige basis durven mensen zich niet zo ver te stretchen. Dus als je dat zo neerlegt, ben je als leider niet maximaal effectief. Maar ik denk ook andersom, als je helemaal gaat voor het caring, dan raakt het daring uit het oog. Dan krijg je ook geen teams of individuen die op de toppen van hun kunnen prestaties leveren. En daarom denk ik dat ook daarbij dat evenwicht weer zo van belang is. En dat er ook nog wel een soort volgorde in zit van, eerst caring, dat moet gewoon geregeld zijn, zodat je daarna ook de verbinding kan maken naar daring en mensen, professionals en teams enorm kunt uitdagen, zodat mensen kunnen excelleren.
Ja, zelfs biologisch is het zo. Mm-hmm. Dus wij hebben als mens, als we op de wereld komen, eerst de veiligheid nodig voordat we de wereld durven te gaan ontdekken.
Zeker, ja.
En dat blijft zo. Het blijft zo dat wij eerst de liefde nodig hebben en dan de grens.
Mm-hmm.
Dat hebben kinderen, als je in het gezin kijkt, eerst de liefde, dan de grens.
Ja.
En als we het andersom doen, en ik maak me daar af en toe ook schuldig aan. Ik schiet ook wel eens uit mijn slof. En ben dan vooral daring en weinig caring. En dan krijg ik het ook meteen in mijn brood.
Niets menselijks is ons toch?
Nee, goed. Dus ik heb dan met mijn zoon onlangs ook weer zo'n moment gehad. En dan moet ik er ook naar hem terug en zeggen, hey vent, dat deed ik niet goed.
Ja.
En want ik zie gewoon het effect.
Mm-hmm.
En ik herken in zijn ogen de angst die ik zelf vroeger had als het bij mij gebeurde.
Ja, ja.
Dus we hebben allemaal, en dat is ook gewoon echt biologisch bepaald. We kunnen niet, ook in de... Bij ouders en kinderen die heel jong zijn, is het zelfs zo dat de co-regulatie van de hartslag plaatsvindt op het moment dat we het kind oppakken en knuffelen.
Ja.
En vanuit die co-regulatie ontstaat de veiligheid om ook weer de wereld te ontdekken.
Ja, en om je eigen emoties zelf te kunnen reguleren.
Precies, en om je eigen emoties te kunnen, en want die mogen er dan op dat moment ook zijn.
Zeker. Ja, reguleren betekent niet... onderdrukken.
Nee, helemaal niet. Nee. Dus als je van je ouders het gevoel krijgt dat je emoties net zo belangrijk zijn als je prestaties, dan lukt het je ook om te vallen en op te staan, je emoties te reguleren. En hè, dat is dan wat je ergens veerkracht kunt noemen.
Ja, ja.
En als je het over leiderschap hebt, er zijn 5 faalfactoren van leiderschap. Mm-hmm. Er is een boel onderzoek naar gedaan. Een van de belangrijkste faalfactoren van leiders in de grote breedte.
Mm-hmm.
Dus, en dat zijn in deze wereld nog steeds vooral mannen, is dat ze te weinig risico nemen. Dat ze te caring zijn, dat ze te vermijdend zijn. Dus ook heel veel mannen hebben geleerd ergens om geen risico te nemen, te hopen dat de ander het wel snapt of oplost. Mm-hmm. En als dat niet lukt, worden ze dominant. Dat is wat ik bij heel veel mannen zie, bij heel veel leiders ook gezien heb. Dus... het is niet zo per se dat voorbehouden is aan in meerderheid aan vrouwen. Dat, ook weer even terug naar waar we het er straks over hadden. Mm-hmm. Dat het vooral gaat over het menselijk leiderschap. En dat we eigenlijk het niet meer zouden moeten hoeven hebben over mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Daarmee wil ik niet zeggen, want dat wil ik ook echt even benadrukken. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het niet belangrijk vind dat we... het leiderschap van vrouwen op een ander platform zien te krijgen.
Mm-hmm.
En ik geloof ook dat, wat je zelf al zei, dat veel vrouwen ergens ook in een cultuur waar mannen vooral een traditioneel de rol, dus de leiderschapsrol pakken, dat ze de behoefte hebben om zich te gaan lopen bewijzen.
Mm-hmm.
En dat vragen die mannen vaak ook. Dat, en volledig onterecht vaak in mijn geval, want mannen moeten zich net zo hard bewijzen, vind ik, als vrouwen. Mm-hmm. Als het daarover gaat. En in dat bewijzen ontstaat er vaak ook een bepaalde hardheid.
Ja.
Die je juist als daring kunt omschrijven en weinig caring.
Mm-hmm. En die bewijsdrang die maakt ook onvrij.
Ja.
Dan kom je ook eerder in dat controle.
Ja, en haalt dus misschien ook een mooie kant van...
Precies, ja.
Dus, en dat woord controle is ook een mooie. Ik denk dat dat ook een thema is waar we het met z'n allen vaker over moeten hebben. Dat we moeten leren de controle soms op los te laten.
Mm-hmm.
Omdat we in een wereld leven waarin we denken alles te moeten en kunnen managen.
Mm-hmm.
Alles te moeten kunnen. En het is soms krampachtig hoe leiders proberen alles maar onder controle te houden.
Ja.
En Nou ja, dat staat ook voor mijn gevoel los van mannen of vrouwen. Ik denk niet dat er een groot verschil zal zijn tussen mannen of vrouwen. Het willen controleren van de situatie. Dat kent natuurlijk allerlei uitingsvormen.
Mm-hmm. Ja, daar kunnen we heel makkelijk toe getriggerd raken.
Ja, en perfectionisme is er daar één van.
Mm-hmm.
En perfectionisme is ook weer een begrip wat zich in een aantal dingen kan laten gelden. Maar ik zie bij zowel mannen als vrouwen perfectionisme, omdat ze bang zijn dat als ze de controle loslaten, dat ze niet goed genoeg zijn.
En dan maar voor de zekerheid richten op perfect.
En, en of dat dan is omdat ze bang zijn door de man te vallen. Hè? Dus het imposter syndroom idee. Of dat ze of dat ze bang zijn om overweldigd te worden als ze niet alles tot in de puntjes geregeld hebben.
Ja. Hè?
Dus er kunnen allerlei onderliggende angsten zijn. En die leidt vaak tot krampen.
Ja, en wat ook belangrijk is, vind ik altijd bij perfectionisme. Als dat je doel is, je zult altijd falen.
Mm.
Want dat perfectionisme ga je niet bereiken. Het is een doodlopende weg.
Nou ja, dus
en dat vraagt om nog weer meer controle, et cetera.
Ja. Nou ja, en dus überhaupt imperfectie hoort nou eenmaal bij de wereld.
Zeker.
Natuurlijk mag je heel erg je best doen om iets heel moois te maken of iets... Of iets heel goeds voor je klant neer te zetten.
Maar dat
vind
is wat
ik
anders.
Iets anders.
Ja, zeker. Ja. Ja,
dus perfectionisme gaat voor mij echt over dat je iets doet om controle te houden, zodat de rest van de wereld positief over je denkt.
Ja.
Dat is onderaan de streep. Ja. Helemaal onderaan de streep gaat het over, mag ik erbij horen?
Mag ik er zijn? Ja. Toch ergens zoiets heel existentieels. Hè? Mm. Eigenlijk een soort justificatie van je bestaansrecht. En als je daar voortdurend door wordt gedreven, dan heb je het niet naar je zin. Kom je niet tot je recht uiteindelijk. Maar de mensen die je moet leiden, komen ook niet tot hun recht. Als ik jou nou voorleg, hoe maken we nou in organisaties steeds meer de beweging dat inclusie iets wordt wat we met z'n allen doen?
Eerste reactie, dat begint bij de leider.
Mm-hmm.
Als leiders bepalen of de cultuur gaat over je mag erbij horen of niet, of je mag er maar bij horen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Mm-hmm.
Dus daar zit ook voor mijn gevoel als het gaat over leiderschap, dan gaat het over de relatie.
Mm-hmm.
Dus ik zeg altijd, leiderschap gaat over de relatie, al het andere is management.
Mm-hmm. Ja, mooi.
Dus als een leider bereid is om ieder individu in zijn organisatie te willen zien voor wie die is.
Mm-hmm.
Ongeacht waar die van, dus ongeacht allerlei randzaken die niets te maken hebben met de mens die in die organisatie opereert.
Mm-hmm.
En dan heb je het over gender, dan heb je het over huidskleur, dan heb je het over geloof, dan heb je het over. Dus dat zijn allemaal dingen die mm-hmm. Die mensen meebrengen, maar die niet hoeven te bepalen wie ze zijn.
Mm-hmm.
In ieder geval niet in relatie tot hun rol in de organisatie.
Niet in relatie tot hun functioneren.
Ja, precies.
Ja.
Precies.
Ja.
En als je als leider bereid bent om ieder daarin ook serieus te nemen en bereid bent om, en je zei net, het moeten heldere criteria zijn. Ergens vraagt het ook om maatwerk.
Mm-hmm.
Ken je Pappenheimers?
Mm-hmm.
Dus ben je bereid om werkelijk even verbinding te maken met die mens tegenover je.
Ja.
En nieuwsgierig te zijn naar hoe het werkelijk met hem gaat. En nieuwsgierig te zijn naar wat hem of haar, zeg maar, drijft om 's morgens zijn bed uit te komen.
Mm-hmm.
En naar het werk te komen. En hier een dag door te brengen.
Mm-hmm.
En dan weer naar huis te gaan. En dan, dus wat maakt dat dat het voor jou de moeite waard is om hier te zijn?
Mm-hmm.
En wat is daar misschien nog wat je zou, welk verlangen is er waar nog niet in voorzien is? Of wat dat in de weg staat?
Ja.
Nee, dus als je bereid bent om op dat niveau als leider met mensen in gesprek te gaan.
Mm-hmm.
En daar dus niet alleen het gesprek, maar ook de dialoog te voeren. Want dialoog gaat voor mij over de wens om werkelijk die ander te willen begrijpen. Mm-hmm. En een gesprek gaat toch vaak over, nou ja, over dat we iets willen vertellen aan die ander, of dat we een discussie opstarten of de ander willen overtuigen van ons gelijk. Of een dialoog is toch echt wel het opzij zetten van je oordeel.
Mm-hmm.
En werkelijk proberen om iets nieuws te ontdekken. Nou, als je daartoe werkelijk bereid bent, dan denk ik dat inclusie niet zo moeilijk is.
Mm-hmm.
Maar dat vraagt dus, inclusie vraagt om het opzij zetten van oordelen en vooroordelen.
Mm-hmm. Ja, ja.
En de vraag is natuurlijk, wat is er voor nodig voor mannelijke en vrouwelijke leiders om hun oordelen en vooroordelen die ze in zich dragen, mm-hmm, opzij te zetten?
Ja.
En dan komt ook weer de vraag, en waar gaan die dan over en waar komen ze vandaan? Mm-hmm. En wat maakt nou dat ik daar misschien... Hè, dus niet zo lang geleden had ik een gesprek over, nou ja, mijn ouders, ik zou ze zeker niet racistisch willen noemen. Het ging bij ons thuis. Dus mijn ouders hadden ook vrienden van kleur. Maar het ging er ook nooit over.
Mm-hmm.
Dus ergens in de Zwarte Piet discussie bijvoorbeeld, kon ik zo voelen dat ik het ook wel ingewikkeld vond om daar voor mezelf te voelen van, oké, wat heb ik daar nou over geleerd? Over die ander werkelijk willen zien voorbij die huidskleur.
Ja.
En dan zeg ik tegen, dan kan ik met droge ogen zeggen, nou, ik heb daar niks negatiefs over geleerd, maar het ging er ook nooit over.
Ja.
Dus de vraag is, ben je bereid voor jezelf te onderzoeken van welke vooroordelen of oordelen draag ik in me?
Dat ben kan ik heel ook impliciet bereid, zijn.
Jazeker. Ja. Ben ik bereid om me daarover uit te spreken?
Mm-hmm.
Voorbij de angst dat dat ongemakkelijk wordt of, mm-hmm, dat anderen daar misschien iets van vinden? Dan kom je weer op dat stukje schaamte, hè,
ja,
en die angst voor afwijzing. Dus mag ik er dan nog wel bij horen, mm-hmm, als ik hierover... Nou, ergens die beweging is nodig, denk ik, in elke organisatie om voorbij het oordeel en voorbij de vriendjespolitiek te komen en voorbij, nou ja, de vraag of we het wel over inclusie moeten hebben.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, en dat begint denk ik altijd boven in een organisatie. Als het leiderschap dat helemaal omarmt, het belang daarvan, dan kan het ook in de hele organisatie belangrijk worden
en
gemaakt.
En ergens gaat het niet eens zozeer over dat ze dat als het ware ostentatief omarmen. Ze moet het gewoon doen.
Dus, maar natuurlijk.
Hè, psychologische veiligheid.
Maar dat is altijd zo, denk ik.
Je kunt het niet uitbesteden. Nou, nee,
dat
is wel zo.
Wat ik bedoel te zeggen is, je kunt iets, je kunt er een bepaalde visie hebben.
Ja.
Maar als je, zeker in een leiderschapsrol, maar in feite altijd, die visie, die krijgt pas waarde als je hem ook uitoefent. Hè?
Ja.
Als je hem laat zien in je gedrag, in je daadwerkelijke acties.
Ja.
En de teksten die je spreekt.
Ja, en voor mij gaat het eerlijk gezegd, ik zou zelf het liever andersom zien.
Mm-hmm.
Dus eerst een leider die waarachtig een bepaalde visie leeft.
Mm-hmm.
En die er dan. En dat je dat dan een organisatievisie maakt, prima. Maar, mm-hmm, andersom leidt vaak toch tot window dressing.
Ja, dat zou inderdaad ontzettend zonde zijn. Maar ik denk wel dat als iemand zich in een bepaald groeiproces, mm-hmm, van bewustwording, op een gegeven moment bewust wordt van, ja, zoals we dat altijd hebben gedaan hier. Ja, dat is zwaar achterhaald.
Ja.
Ik heb daar aan meegewerkt, maar ik kan daar echt niet meer achter staan. Ja, zo'n soort, mm-hmm, ja, transitie. Die,
ja.
En dat zie je steeds vaker gebeuren. En dat juich ik dan toch,
ja,
wel toe.
Zeker.
En dan is dat misschien de eerste stap. En als het daarbij blijft, dan heb je gelijk. Dat is window dressing. Daar koop je niks voor. Maar als het dan ook wordt doorgepakt, mm-hmm, vanuit de vraag, hoe kunnen we dat in deze organisatie, dat tij gaan keren?
Ja.
Nou ja, dan maakt de volgorde in wat was eerst misschien niet eens zoveel uit. Als maar het doen wel komt vanuit een oprechte drive, dat het goede is om te doen.
Ja.
Want dan blijft het ook keer op keer verdedigd en bevochten worden.
Ja, ja, dat ben ik met je eens. En tegelijkertijd zie ik toch ook, als we dan even het verhaal rondom sociale en psychologische veiligheid,
mm,
en de voorvallen die de afgelopen jaren in het nieuws zijn geweest,
mm,
erbij pakken, dan zie je vaak dat leiders toch een andere beweging maken. Dat ze zeggen, ja, dit mag,
mm-hmm,
niet. En dat ze het gaan uitbesteden. Dus dan komt er, ja, we hebben een onderzoeksbureau ingeschakeld. En we hebben een theatergroep een voorstelling laten maken waar alle medewerkers naartoe moeten.
Ja.
En ja, met alle respect, zo werkt hij niet.
Ja.
Het die kan leider misschien, moet zelf de arena in.
Tuurlijk, ja.
Ja, ja, maar, ja tuurlijk. Zeker. Maar dat gebeurt dus niet. Ja, en daar zit voor mij de pijn. Ja. Daar zit voor mij... daarom zeg ik, je kunt dit niet uitbesteden. En ik hoorde het laatst weer een leider zeggen... Ja, daar moet PZ dan maar voor zorgen. Ga weg, man.
Ja, ja.
PZ zorgt er helemaal niet voor. Ja. Als jij onethisch gedrag laat zien...
Mm-hmm.
Als jij denkt dat je wegkomt... Met gedrag waarvan iedereen kan zien dat het niet door de beugel kan. Mm. En je zegt intussen wel dat je psychologische veiligheid wilt in je organisatie. Dan ga je never ever krijgen.
Ja, dat is totaal ongeloofwaardig. Ja,
ja, maar er zijn heel veel leiders die dat gewoon echt niet in de gaten hebben.
Ja. En dat vind ik doodzonde, het is wat dat betreft denk ik net als met opvoeden van kinderen. Je kunt wel je kunt ze vertellen hoe het wel moet of niet moet. Maar uiteindelijk doen ze niet wat je zegt dat ze moeten doen.
Ze doen
wat jij doet.
Precies.
En daarin heb je dus altijd een voorbeeldfunctie. En in een leiderschapsrol geldt dat natuurlijk maximaal.
Ja.
En wat je veel hoort in de discussie is dat in sommige organisaties dit toch niet zo goed van de grond komt of niet zo snel als je misschien zou willen. Ook als daar in het leiderschap echt heel accuraat en gedreven en oprecht werk van wordt gemaakt. Omdat er nogal eens wat weerstand bestaat, die ik ergens ook wel kan begrijpen. Dus er is een soort transitie gaande waarbij gender, diversiteit en inclusie steeds normaler wordt.
Mm-hmm.
He, als een, niet een soort prettige uitzondering. Maar natuurlijk verdelen we de rollen 50-50 in elke laag van de organisatie. Maar degene die altijd de vanzelfsprekende kandidaat waren voor die promotie of voor die mooie nieuwe functie, ja, die moeten nu de boel eerlijker gaan verdelen, zeg maar. En ik kan me goed voorstellen dat daar inderdaad een zorg ontstaat. En die hoor je ook vaak uitspreken. Van ja, maar dan staat mijn baantje dadelijk op de tocht. Hè? Of in elk geval mijn volgende baantje staat dan op de tocht. Dat kan een enorme weerstand zijn in een organisatie om het voor elkaar te krijgen. En ik denk altijd, als er weerstand is, dan moet je ook werken met de weerstand.
Mm-hmm.
Vanuit jouw visie en vanuit jouw ervaring met de mannelijke leiders die jij begeleidt. Wat zou jij mannen gunnen en wat zou je ze willen meegeven?
Hmm. Nou, ik denk dat ook hier in zijn algemeenheid gaat het over dat welk onderwerp je ook pakt. Als er iets verandert in organisaties, dan vindt er een transitieproces plaats. Mm-hmm. Dus verandering is iets objectiefs. Dus stel dat je inderdaad als organisatie zegt, weet je, we gaan naar genderneutrale toiletten. Dus met andere woorden, we schaffen het verschil tussen mannen- en vrouwentoiletten af. Dat is een verandering. Die kan iedereen zien.
Mm-hmm.
Dat is objectief waar te nemen. Wat dat in mensen doet, is heel individueel. Maar daar hebben we het nooit over.
Mm-hmm.
En wat er in mensen gebeurt, is dat ze iets wat ze kenden los moeten laten.
Mm-hmm.
Dat ze daarna in een soort tussenfase komen waar ze, ik noem dat de woestijn, waarin ze afhankelijk van wat er gebeurt in ze moeten rouwen, moeten loslaten, moeten ervaren dat het, de vraag ook misschien, wat betekent dit voor mij? Wie ben ik met dit verlies? Voordat ze een nieuwe situatie kunnen omarmen.
Ja.
Er zitten drie stappen van William Bridges, de transitie.
Ja.
Dat vindt in mensen plaats.
Mm-hmm.
Maar daar hebben we het nooit over. Ik denk dat ik elke leider zou toewensen dat hij, als hij zich ervan bewust is, dat en daar gaat het vaak over dat er beslissingen worden genomen. Een beslissing wordt over het algemeen genomen in de top van een organisatie. En die beslissing die wordt voorbereid. En de leiders die die beslissing maken, die zijn eigenlijk in dat proces van transitie hun eigen reis al gegaan. Dus ze hebben in hun hoofd al gezegd van, nou weet je, we gaan naar een nieuwe situatie toe. We gaan dat voorbereiden. In dit geval moet de facilitaire dienst een aantal dingen gaan regelen. En op een bepaald moment moeten we het bekendmaken aan de organisatie. Op het moment dat het bekendgemaakt wordt, hebben zij in hun hoofd hun eigen persoonlijke transitie voor een deel afgelegd.
Ja.
Sterker nog, misschien zitten ze al in die nieuwe situatie.
De rest moet nog starten.
En de rest moet nog starten.
Ja.
En ben je dan bereid als leider om die woestijn weer in te stappen.
Mm-hmm.
En daar met je mensen de dialoog aan te gaan. Hé, hoe is dit nou voor je?
Ja, waarbij je eigenlijk die mensen ontmoet waar zij nog zijn.
Ja, en als er weerstand is en je voelt dat iemand ergens moeilijk mee heeft, Het besef dat weerstand voortkomt uit een verlies of niet genomen rouw. Als je dat weet als leider, kun je dus ook de vraag stellen. Hé, wat gaat er voor jou verloren?
Ja.
En wat doet dat met je?
Ja.
Waarom is het belangrijk voor je wat er was? Wat maakt dat je het misschien lastig vindt om naar het nieuwe te bewegen? Wat is daarvoor nodig?
Mm-hmm.
Welk belang heb jij? Enzovoort.
Ja.
Dus het gaat over de vraag, ben je als leider bereid, man of vrouw, maakt niet uit, ben je als leider bereid om te beseffen, ik ben misschien al wel verder dan die mensen in mijn organisatie en ik heb terug te gaan die woestijn in en daar de dialoog aan te gaan en nieuwsgierig te zijn.
Ja.
En te omarmen dat mensen het misschien niet makkelijk vinden.
Mm-hmm.
Maar daar gebeurt wat heel veel ouders ook gebeurt. Dus je kunt in die zin de leiderschapsrol ook echt met een oudere rol vergelijken. Als ik merk dat mijn kind boos is of verdrietig is of niet gelukkig is, heb ik het als ouder niet goed gedaan. En daar zit bij heel veel leiders de angst.
Mm-hmm.
Als ik erken dat er weerstand is, als ik er naartoe zou moeten, dan heb ik het dus kennelijk niet goed gedaan.
Ja.
En dat is misschien niet een bewuste en een uitgesproken gedachte, maar dat is in de onderlaag wel degelijk wat er gebeurt.
Ja, ja. Ja, dat maakt ook, denk ik, het kunnen werken met weerstand een essentiële vaardigheid.
Zeker.
In leiderschap. Ja,
zeker.
Ja.
Zeker.
Ja, en hoe je het beschrijft, hè, ben je als leider bereid om terug te keren de woestijn in, om de mensen die jou moeten volgen, hè, te ontmoeten waar zij op dat moment nog staan. Ja, dan ben je echt bruggen aan het bouwen.
Precies.
En dan
caring en daring komt daar ook weer bij elkaar.
Mm-hmm.
Want dan hebben mensen ook van je nodig dat je en zegt van, hey, hoe is het nou werkelijk met je? En wat gebeurt er met je? Die verandering roept iets bij je op.
Mm-hmm.
Wat is dat? En de derde zit hem in. En wacht even. Hoe gaan we nou samen toch ook door? Want,
ja.
want, weet
want
je,
het
rationeel,
gaat wel gebeuren.
Rationeel
ja.
kunnen mensen vaak allerlei veranderingen prima zetten.
Mm-hmm.
Want dus ook in grote reorganisaties, mensen zien vaak best wel dat als die keuzes niet gemaakt worden, dat hun eigen baan straks ook op de tocht staat.
Ja.
En dus het gaat niet over de rationele beleving. Die is vaak niet zo ingewikkeld.
Ja, rationeel is iets vaak al lang opgelost.
Ja, maar het gaat over de emotionele beleving daarvan. En ben je bereid om op de werkvloer die emoties ook ruimte te geven?
Ja, mooi.
En waar dat niet gebeurt, daar gaan transities of daar gaan veranderingen gaan niet goed. Daar gaan fusies mislukken. Daar worden reorganisaties, worden een leegloop van organisaties.
Ja, ik wou net zeggen, daar krijg je doors of uitstroom.
Of underperformance. Ja.
Ja,
dus mensen checken uit en gaan underperformen.
Ja.
Gaan in de wachtstand en denken, nou,
zal mijn tijd wel duren?
Zal mijn tijd wel duren? Nou, vul maar in.
Ja.
Dus als je organiseert, dus dat is ook wel ergens de oproep aan leiders, waarom ze dit serieus moeten nemen. Dat psychologische veiligheid en het een baken willen zijn voor je organisatie. Omdat je daarmee je organisatie succesvoller maakt. En het kost niets.
Ja.
Het is gratis.
Ja.
Het is gratis.
Dat is toch geweldig.
Ja.
Ja.
Maar
ja,
het vraagt wel iets van je. En die bereidheid,
Zeker. Die
vraagt ook een reis naar binnen.
Ja.
Die vraagt ook de bereidheid om te onderzoeken. Hé, waarom vind ik het zo lastig om dan die kantine in te stappen en bij iemand aan tafel te gaan zitten van wie ik weet, van wie ik gehoord heb van mijn managers, dat hij het er moeilijk mee heeft.
Mm-hmm.
En dan gewoon de vraag stellen, hé, hoe is het nou met je? Ik hoor dat het niet zo goed met je gaat. Klopt dat?
Ja, want die reis naar buiten, hè, naar mensen toe, die moet vooraf gegaan worden door de reis naar binnen. En sommige leiders doen dat al lang. Maar ik denk dat daar bij een heleboel leiders nog een enorme groeikans ligt.
Zeker.
En dat daar en kun je zeggen, nou, ze doet niet goed, maar ik denk dat je kunt ook heel positief framen. Dat deed je niet hoor, maar je kunt ook dus heel positief framen van, nou, wat een kans ligt daar voor jezelf om in je leiderschap echt helemaal tot je recht te komen. En voor de organisatie om te excelleren. En ook voor een organisatie om uiteindelijk future-proof te zijn en niet de boot te missen.
Ja.
Want organisaties gaan op den duur ook stuk aan dit soort zaken als het niet wordt geregeld.
Ja, dus er is heel veel onbenut potentieel.
Ja, ja.
En wat je zegt, dus veel leiders maken die reis. En ik weet intussen ook dat heel veel leiders, dus ergens vraagt het ook om, dus ik noem dat in mijn boek, de paradox van het geankerd zijn gaat over dat je zwaarder geankerd raakt als je jezelf lichter maakt. En dat gaat dus over je oude shit verwerken.
Ja.
Dat gaat ook over je hechtingswonden aankijken.
Ja.
Dat gaat ook over de vraag, uit welk nest kom ik en wat heb ik daar wel gekregen, wat heb ik daar niet gekregen. Niet om te veroordelen, maar om te begrijpen.
Ja, het heeft je gevormd.
Precies.
En het heeft dus ook je leiderschap gevormd.
Ja. En ik begeleid heel veel leiders, mannen en vrouwen, die echt verbaasd zijn over hoezeer hun eerste 12 jaar van hun leven beïnvloedt welke patronen er in het hier en nu nog steeds een rol spelen. Ja. En als we daar niet over hebben met elkaar, dan blijven die patronen elke keer opduiken.
Ja, en die blijven je aansturen. Zonder Precies. dat je er weet van hebt en dus zonder dat je er grip op hebt. Ja.
Dus wil je beter geankerd zijn als banken, dan heb je jezelf lichter te maken.
Ja. Ja, nou dat vind ik een mooie verwoording inderdaad. Ja, en helemaal eens, ja, in mijn werk is het ook iets wat altijd voorbij komt. Hoe ben je gevormd en hoe heeft je vorming van toendertijd impact en invloed op hoe je vandaag de dag incasseert, verbindt, handelt, vermijdt.
Ja.
Want als je daar geen zicht op krijgt, dan is je groeimogelijkheid ook maar beperkt.
Klopt.
En ja, dat is zonde, want dan blijft er wellicht een heel stuk potentieel onbenut.
Ja. Zeker.
Ik denk, wat je net vertelt, hè, ik denk dat dat ook goed nieuws is voor heel veel mannelijke leiders, ook trouwens mannen die misschien niet in een leiderschapsrol zitten, maar die heel graag, die wel zien van in onze organisatie hebben we iets te veranderen, want statistisch kan het niet waar zijn dat de beste leiderschapskandidaten hier, dat die altijd man zijn. Er zijn heel veel mannen die ook in deze dialoog verwikkeld raken, maar die eigenlijk niet goed weten hoe ze dit kunnen beïnvloeden, hoe ze mee kunnen sturen, hoe ze bij kunnen dragen, terwijl ze eigenlijk heel graag onderdeel van de oplossing zouden willen zijn. We hebben net gekeken naar mannelijk leiderschap. En wat hebben zij te doen? Als je nou kijkt naar mannen die niet zozeer in een leiderschapspositie verkeren. Wat zou je aan hen kunnen meegeven? Misschien wel heel praktisch, die hen kunnen helpen in het onderdeel zijn van de oplossing.
Dat is een mooie vraag. Het eerste wat bij me boven komt is de dialoog erover aangaan.
Ja.
Iedereen heeft een direct leidinggevende.
Mm-hmm.
En als je daar iets van vindt of je hebt het gevoel dat daar iets anders zou mogen in een organisatie, dan is dat denk ik de eerste stap.
Mm-hmm.
In heel veel organisaties heb je ook nog een ondernemingsraad.
Mm-hmm.
Dus je zou je tot de ondernemingsraad kunnen wenden en zeggen van goh, ik of wij hebben het gevoel dat in deze organisatie wel iets meer vrouwelijk leiderschap een plek zou mogen krijgen. Weet je, dus ergens dat denk ik wat je kunt doen. Als je niet de managerial power hebt om daar rechtstreeks invloed op uit te oefenen.
Ja.
Ik denk dat kijk, en het gaat denk ik over het aanzetten van de dialoog, de bereidheid om erover met elkaar, om elkaar werkelijk te begrijpen op dit punt. Mm-hmm. Want uiteindelijk gaat dialoog over de wens om begrepen te worden.
Mm-hmm.
En als je bereid bent om die ander te begrijpen waarom iets wel of niet gebeurt, zonder dat je daar meteen overheen plakt waarom jij wel of niet vindt dat het zou moeten gebeuren. Dan ontstaat er vaak ook ruimte voor begrip.
Mm-hmm.
En dat werkt twee kanten op.
Ja, ja.
Het is net zo goed als psychologische veiligheid. Dat is ook niet iets wat je vanuit één kant afdwingt of organiseert. Dat is een wisselwerking tussen twee mensen.
Ja.
En ik kan misschien met alle beste intenties iets richting jou doen. Maar als jij ergens in jouw systeem hebt zitten dat gedrag of die energie, dat tot gevaar zou leiden, dan kan het voor jou buitengewoon onveilig voelen. Dus ik bepaal niet of het voor jou veilig is. Ik kan wel dingen doen waarvan ik weet dat ze bijdragen aan veiligheid.
Ja.
En als je dat weet,
individueel doen,
zeker,
gelukkig.
Zeker,
ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het dan per definitie veilig wordt en dat het dan morgen ook nog zo is.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Want ik ken ook mensen die pesten is vaak een mensen die gepest zijn vroeger, die hebben vaak ergens de trigger dat als er iets gebeurt waardoor ze het gevoel krijgen dat ze er niet bij mogen horen, dat die oude reflexen komt en de stress toeslaat. En dan, dat kan vandaag, kan het prima zijn dat iemand dat gevoel helemaal niet bij mij heeft.
Mm-hmm.
Maar als ik morgen niet meteen een berichtje van hem beantwoord wat hij heel graag beantwoord zou willen zien, kan het helemaal zijn dat die oude trigger zomaar getriggerd wordt in dezelfde relatie.
Ja.
Terwijl ik niks anders deed.
Ja, Dus we moeten daar heel zorgvuldig in blijven.
Blijven afstemmen,
precies. Elke dag opnieuw.
Elke dag opnieuw.
Ja, ja.
En dat geldt dus andersom ook. Dus op het moment dat ik in een organisatie zit waar ik dingen... dus ik heb die voorbeelden ken ik zelf ook. Dat ik in een organisatie zat en dat ik het niet eens was met wat er gebeurde. En ik vond dat dingen anders zouden moeten.
Mm.
Nou, dan begint het met de dialoog aangaan. Ja. Dan begint het met dat gewoon bespreekbaar maken. En willen begrijpen waarom het is wat het is. En waarom het niet anders zou kunnen.
Ja.
En daardoor open je vaak ook weer ogen.
Mm-hmm.
En soms moet je je ook neerleggen bij het feit dat het is wat het is.
Ja.
Dan heb je ook een keuze. Dan heb je de keuze. Ja, is dit dan wat... Ja, dus dan komt het ook bij de vraag... Hè, waarvoor sta ik 's morgens mijn bed uit?
Mm-hmm.
Waarom ga ik mijn bed uit?
Ja.
Hè, en wat vind ik belangrijk genoeg hier om te blijven? Of heb ik dan ook... Hè, dus, nou ja, we hadden het er straks over varen met leiders. Dat, ik wil dat dit jaar ook weer gaan doen. Dan gaat het over ikigai. Hè,
mm-hmm.
Ikigai, het Japanse begrip van roeping. Van,
raison
d'être. Waarom sta ik 's morgens op? Heel veel leiders... We zitten ook in een rat race. Dus ik wil ook met leiders in gesprek. Wat is jouw ikigai?
Ja, ja.
En wat maakt dat je blijft waar je blijft? En zonder oordeel, maar gewoon uit nieuwsgierigheid. En ook misschien om te onderzoeken. Oké, hoe zit ik daar ook? Hoe anker ik mezelf daar? En hoe doe ik dat dan naar mijn organisatie? Hoe zet ik mijn eigen ikigai in lijn met die van de organisatie? En hoe probeer ik ook mensen in mijn organisatie... daarbij, hè, dus dat is ook altijd een vraag die leiders kunnen stellen. Hoe zorg je, wat maakt dat jij het hier nog leuk vindt?
Mm-hmm. Ja, dat lijkt me een hele valide vraag.
En andersom, dus als je inderdaad voelt dat iets niet klopt in de organisatie, dan is dat misschien ook een ingang om naar boven toe, tussen aanhalingstekens, het gesprek aan te gaan en te zeggen, hey, wacht even, ik heb het gevoel dat deze organisatie minder goed bij mij begint te passen. Dus het is ook de vraag van, ja, maar hoe zorgen we dat ik het hier leuk blijf vinden?
Ja. Ja.
Vraagt ook weer moed om
Zeker.
Die stap te zetten. Dus vraagt ook weer om in te stappen, om risico te nemen in de relatie.
Ja, en dat is dan ook als je niet in een leiderschapsrol zit, vraagt het wel zelfleiderschap om dit
Zeker.
Soort stappen te zetten.
Ja. Ja. En dat is niet voor iedereen even makkelijk.
Ja. Nee, dat is ook niet per se makkelijk.
Nee.
Zeker.
Nee.
Ja. Ja. We hebben net even gehad ook over... een voorbeeldfunctie die je hebt vanuit een leiderschapsrol. Ik denk uiteindelijk dat in wat voor rol je ook zit... je kunt zomaar iemands rolmodel zijn, zelfs ook zonder het door te hebben. Rolmodellen kunnen zo'n impact hebben op de keuzes die we maken... op de koers die we uitzetten. Heb jij in jouw loopbaan typisch rolmodellen gehad... die jou inspireerden, een zetje gaven... je de moed gaven om de spannende dingen te doen...
Zeker.
Aha.
In verschillende fases van mijn leven. Ik heb, toen ik mijn eigen middelbare schoolleeftijd was een tijd dat ik nog wel eens van huis wegliep. En dan was er iemand waar ik terecht kon.
Mm-hmm.
Een gezin waar ik terecht kon.
Ja.
En die mensen die namen me serieus. Die gaven me de veiligheid die ik nodig had. Dus
ja.
En Carlos, de man waar het over gaat, dat is wel echt een rolmodel voor me geweest, heel lang, en een bron van veiligheid.
Mm-hmm.
Ik heb in mijn loopbaan een aantal leiders gehad. In mijn boek schrijf ik daar ook iets over. Bijvoorbeeld een directeur die, als ik 's avonds aan het overwerken was, bij mij om de hoek keek en zei, hey Giel, wat ben je aan het doen? En als ik dan iets aan het doen was, of hij zei, oh, dan kom ik wel even helpen, die zijn mouwen opstroopte.
Ja.
En met mij samen zorgde dat we de klus klaren.
Mm-hmm.
Zo heb ik best een heleboel rolmodellen gehad. En wel aardig. Dus op het moment dat je de vraag stelt, begint bij mij in mijn hoofd ook de vraag. En zaten daar ook vrouwelijke rolmodellen bij?
Mm-hmm.
En dan is de eerste waar ik nu meteen op kom, is mijn moeder.
Mm-hmm.
Die zeker niet in alles, maar toch in ieder geval als het gaat over de liefde voor taal en cultuur en kunst en muziek, mij heel sterk gevormd heeft. Dus dat heb ik er ook wel verteld, dat zij voor mij daarbij echt een secure basis geweest.
Ja, ja.
Baken.
Uh-huh.
En verdere vrouwelijke rolmodellen. Ik heb een aantal keren een reis gemaakt naar een klooster in de Pyreneeën. En daar zat een gemeenschap van mannen en vrouwen in het klooster.
Uh-huh.
En daar waren een aantal zusters bij die op enig moment... wel iets heel belangrijks tegen me gezegd hebben. Dat ook gewoon ook die plek en die gemeenschap een soort van baken voor me geworden is.
Ja.
Waar ik, nou ja, op momenten dat ik me minder goed voel, ook weer energie uit kan putten als ik daaraan terugdenk. En toch ook die energie weer probeer te voelen die er toen was.
Ja, mooi. Waardevol.
Dus, ja, dus ja. Ik heb in die zin... Ja, mijn oma, de moeder van mijn moeder, oma Pietje, dat is gewoon... En mijn tante. Ja, dus er zijn wel een aantal vrouwelijke rolmodellen die me... En dat gaat dan vooral over of ik onvoorwaardelijk welkom was.
Ja.
Ik denk dat daar vooral een stuk... Zo even voel wat er in me gebeurt.
Ja.
Dan gaat het denk ik daar vooral over. Dat er plekken, dat er ook vrouwen waren waar ik... En waar ik niets hoefde te bewijzen.
Mm-hmm.
Waar ik ook niet erkenning hoefde te gaan halen.
Het was al goed.
Heel goed. Ja. Ja. Ja, die ken ik ook heel goed. Dat ik bij vrouwen erkenning ging halen.
Mm-hmm.
Ja, en dat hoefde ik daar niet.
Ja.
En dan worden het bakens. Zeg
maar. Ja, zo belangrijk.
Ja.
Ja, mooi. Voor wie hoop jij een rolmodel te zijn?
Nou, primair voor mijn kinderen, denk ik.
Mm-hmm.
Ik hoop dat ik in die zin een andere vader kan zijn dan mijn eigen vader.
Mm-hmm.
Dat ik ze meer veiligheid kan bieden. Nou, ik heb trouwens zoons van de oudste is intussen, die wordt dit jaar 28.
Ja.
En de jongste die is net 16 geworden. Dus ze zijn al behoorlijk. Ik kan een goed gesprek met ze voeren.
Ja.
En ik vind het ook een klus. Want mijn vader was dat voor mij in heel veel opzichten niet. Dus het is voor mij ook wel de vraag, hoe doe ik dat dan?
Dus het
is ook wel een klus. En ik denk dat ik wil wel... Dus ergens hoop ik dat ik een baken kan zijn voor de mensen die ik begeleid. Die ik... begeleiding geven in de coaching.
Mm-hmm.
Maar ook voor mensen die ik trainingen geef.
Ja.
En dat is ook wel de feedback die ik krijg.
Ja.
Dat ik veiligheid bied. En dat ik een soort baken van rust kan zijn.
Mm-hmm. Mooi,
Dus mijn roeping is ook... Ik ben een baken van liefde die mensen loodst op dat ze zich oprichten.
Ja.
Dus het gaat heel erg over vanuit liefde loodsen... zodat mensen zich kunnen oprichten in welke vorm zij dat ook nodig hebben.
Ja, mooi zeg.
En dat, als ik daarin, elk hart wat ik daarin mee kan krijgen, is gewonnen, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, en daar kan zo'n mooi rimpelingseffect van uitgaan. Elk gewonnen hart, zo gezegd, draagt dat ook weer uit en draagt dat ook weer verder. Raakt daarmee ook weer anderen aan.
Ja.
Er is nog één vraag die ik jou heel graag wil stellen.
Nou, kom maar op.
Ja, we spraken net al even over mannen die in een organisatie werken en die merken van, er is hier een transitie gaande naar meer gelijke kansen voor mannen en vrouwen, ook op de hoogste posities, waar natuurlijk het aantal stoelen zeg maar steeds verder uitdunt. En die daar toch een soort zorg hebben komt het nog wel goed met mijn carrièrepad? Heb ik dadelijk nog wel de kansen die ik wil? En waar ik zo aan gewend ben geraakt. Daar kan natuurlijk weerstand ontstaan. Ik denk dat een manier om de weerstand weg te nemen is om begrip te hebben voor de zorg die daar onder schuil gaat. En de angst die daar wellicht onder schuil gaat.
Mm-hmm.
En om die weg te nemen, denk ik dat een route kan zijn om hen te laten zien dat er voor hen ook winst is.
Mm-hmm.
Wat is volgens jou ook voor hen de winst? Dus wanneer we toebewegen naar organisaties die helemaal inclusief zijn, dat iedereen daarmee wint. Niet alleen de groepen die nu een minderheid zijn in de organisatie.
Dat is een mooie vraag. Ik denk dat je er vanuit een paar... Het vraagstuk vanuit een paar ramen kun je naar binnen kijken hoe je het beschouwt. En de eerste die bij me binnenkomt is... Kijk, uiteindelijk zitten we in onze huidige situatie, als we dan over Nederland hebben, dat we een tekort hebben aan mensen.
Mm-hmm.
En dus we hebben al vanaf, ik geloof dat ik in 2004 of zo, of al eerder, kon je zien dat we rond deze tijd met ongeveer 400.000 mensen tekort zouden zitten op de arbeidsmarkt.
Zeker, ja.
Gewoon puur demografisch.
Ja.
We hebben dat allemaal voor ons uitgeschoven.
Mm-hmm.
Dus nu is het denk ik voor elke werkgever van belang dat die mensen bindt en boeit.
Mm-hmm.
Dus de winst kan vooral zitten in dat die... En ik denk ook dat je niet veel betoog behoeft dat mensen die zich gezien en gehoord weten en die erbij mogen horen, die het gevoel hebben serieus genomen te worden, dat het gemotiveerde mensen zijn.
Mm-hmm. Ja.
Je krijgt er vaak ook een boel loyaliteit van. Dus ergens zit de winst daar. Dus dan dat je een gemotiveerde, loyale groep medewerkers creëert. Mm-hmm. Ik denk dat dat een belangrijk winstpunt kan zijn. Ik denk dat voor veel leiders het ook zo is dat, zeker als ze zelf kinderen hebben, dat het gesprek aan de keukentafel er ook wel eens over gaat.
Mm-hmm.
Net zo goed als over milieu bijvoorbeeld.
Ja.
Wat doe jij in jouw bedrijf als het gaat over het milieu? En dat hoor je ook wel van leiders, mm-hmm. dat kinderen ook kritische vragen over stellen.
Ja.
Dus ik denk dat daarin ook een stuk winst ligt. En daar gaat het elke keer over de vraag, ben je bereid die winst te zien? Hè?
Mm,
want
ja.
Laten we heel eerlijk zijn, als je zegt, als je dit accepteert, krijg je 1 miljoen per jaar extra bovenop je bonus. Ja, dat is een vorm van winst die een soort van verleiding vormt. Maar dit gaat natuurlijk elke keer over impliciete winst.
Mm-hmm.
En over waarde in plaats van cash.
Ja.
Dus het vraagt ook wel om leiderschap wat bereid is om voorbij de tangibles te kijken en ook naar de intangibles, de intrinsieke waarden te willen kijken. En de winst die niet misschien meteen in geld uit te drukken is, maar wel op langere termijn in loyaliteit of in een groei van kennis. Dus ik denk dat er in die zin heel veel kansen liggen, maar het vraagt wel bereidheid om er ook naar te willen kijken.
Ja, ja. Het behouden van kennis binnenboord en ook die loyaliteit, die alleen al die twee aspecten bij elkaar, dat zorgt uiteindelijk denk ik ook voor het voortbestaan van de organisatie.
Ja, dus daar wil ik nog wel aan toevoegen. Een ander venster waar je door naar binnen kunt kijken is de vraag, wat kost het?
Mm-hmm.
We weten dat mensen die burn-out raken, en dat mm-hmm. is toch een soort epidemie die ook gaat over de vraag, voel ik me veilig, maar mm-hmm. ook heb ik het gevoel dat het zin heeft wat ik aan het doen ben.
Mm-hmm.
Burn-out gaat vaak gepaard met een zingevingsvraag.
Ja, zeker.
Waarom ben ik hier? Waarom doe ik dit?
Mm-hmm.
Dus als je vanuit die optiek kijkt, dan is een organisatie waarin ruimte is voor inclusiviteit als kernbegrip. Ik mag erbij horen en ik word serieus genomen, ik word gezien. Is ook een besparing op allerlei kosten. Want iemand die burn-out is, die kost gewoon €250 per dag
ja,
extra.
Ja, en, zeker.
Ja, dus het zijn gigantische kostenposten waar organisaties mee worstelen. Nog los van het feit dat collega's dingen over me. Dus er zijn allerlei redenen om, als je kijkt vanuit het oogpunt van mentale en fysieke gezondheid, dat er ook een hele belangrijke reden is om hier als werkgever je druk over te maken. En in te willen bewegen.
Ja, ja, zeker.
Dus dat zijn twee vensters waar je naar binnen kunt kijken.
Ja. Nou ja, inderdaad mooi dat je die noemt. Hè, het venster van wat kost het? Ik noemde zo even het behoud van kennis. Iemand die uitstroomt, als je daar de kosten op plakt. Alleen al het feit dat je moet werven.
Precies.
En iemand opnieuw moet inwerken. Daar kun je ook behoorlijke kostenplaatjes op loslaten.
Als het je überhaupt in deze tijd lukt om mensen te werven. Dus het behoud van mensen is veel belangrijker.
Ja, dat is echt essentieel. Ja.
En er zit gewoon een nieuwe generatie aan te komen die anders naar dit soort dingen kijkt.
Ja.
Dus het vraagt ook, dus weer een venster, het vraagt ook de vraag, hey, wat voor leeftijdsopbouw heb ik in mijn organisatie?
Mm-hmm.
Wat vragen die verschillende leeftijdsgroepen van mij mm-hmm. als leider? Welke taal spreken ze? Wat vinden ze belangrijk?
Ja.
Er komt weer die zingevingsvraag. Wat maakt het belangrijk?
Ja.
En daar heb je ook naar te luisteren, denk ik, als leider. Want anders ben je die mensen ook kwijt.
Dan hou je ze binnen, maar hou je ze niet binnen.
Ja, kijk, en mensen maken organisaties. Zonder die mensen zijn er geen organisatie.
Ja, ja.
En dat snapt elke leider. Alleen de vraag is in hoeverre je er van bewust bent.
Ja.
En daar ook naar handelt. En voorbij je ongemak misschien soms ook iets doet waar, nou ja, wat het inclusiever en veiliger maakt, in plaats van dat je het probeert af te dwingen op de macht.
Ja, ja, zeker. Mooie toevoeging. We komen tot een afronding, Michiel. Ik check nog even bij je. Is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet heb gesteld?
Er komt niks boven, laat ik het zo zeggen.
Er komt niks boven, oké. Nou, dan zijn we misschien gewoon in ons gesprek samen een behoorlijk compleet geweest. Dank je wel voor je tijd, voor je visie, voor de mooie ideeën die je met je hebt meegebracht en hier hebt willen delen met de luisteraars. Ja. Ik wens je alle goeds.
Dankjewel,
hartelijk Kaya. Dank.
Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.
Graag gedaan.
Dankjewel dat je luisterde. En als deze podcast je nou heeft geïnspireerd, dan zou het ontzettend fijn zijn als je een mooie beoordeling wilt achterlaten in je podcast-app en de optie wilt aanklikken om de podcast te volgen. Daardoor groeit namelijk het bereik en help je anderen om ook deze podcast te vinden. En wil je doorgroeien naar of in een senior leiderschapsrol? Of wil je jouw authentieke leiderschap ontwikkelen? Lees over de mogelijkheden op mijn website hardhoutenporselein.nl. Je kunt daar ook gratis mijn whitepaper downloaden, 9 leiderschapversterkers voor vrouwelijke leiders. Speciaal voor vrouwelijke leiders die door willen groeien naar MT of executive level zonder op een kerel te gaan lijken. Dag!